Na 4 maanden onderbreking bijna gaan we terug verder met onze studies over het boek De Handelingen. Met als titel De Handelingen van de Verrezen Heer Jezus Christus. Nu, waarom ik deze studies die titel gegeven heb, dat hoop ik eigenlijk in de komende studies ook duidelijk te maken. Want ik geloof dat het boek De Handelingen, doordat het in onze Bijbel apart is van het Lucas-evangelie, dat dat voor een stuk ten koste gaat van de inhoud en de rijkdom van het boek De Handelingen. En we zien dan ook dat het boek De Handelingen in onder ons evangelische christenen bekend staat als een boek waarin dat je op zoek gaat als je vragen hebt over hoe dat de gemeente, hoe dat die functioneert. Hoe komt de gemeente samen? Hoe werkt dat het gemeenteleven in de praktijk? Hoe staat de gemeente in de maatschappij? Dat zijn vragen waarop dat je het antwoord gaat zoeken in het boek De Handeling. Ook als het gaat over verantwoordelijkheid en de functie van gemeenteleiding, dan wordt het boek De Handeling gebruikt als referentiewerk. Men kijkt naar de eerste christenen, hoe dat het daar in zijn werk ging, en daaruit leidt men bepaalde principes af. Ook als het gaat om evangelisatiemethoden en zendingsstrategie. En het boek De Handelingen, daar worden ook heel wat discussies gevoerd. Als het gaat bijvoorbeeld over de aanhangers van volwassendoop tegenover de aanhangers van de kinderdoop, dan vinden beiden eigenlijk argumenten in het boek De Handelingen. Of als het gaat over een thema als de doop met de Heilige Geest, of zoiets als een tweede zegening, namelijk dat christenen nog, nadat ze tot geloof gekomen zijn, wederom geboren zijn, nog moeten bidden om een tweede zegening, de Geest van God die over u komt, om dan te kunnen getuigen, de bediening en de gaven die je hebt uit te oefenen. Of als het gaat over spreken in tongen en genezingen, dat zijn de aanhangers, meteen erop gevierd om naar het boek De Handelingen te gaan en daar hun standpunten te verduidelijken. Dus het is eigenlijk een boek dat bekend staat onder de christenen als een boek waarin dat we gaan zoeken naar antwoorden. Maar de vraag die we ons daarbij moeten stellen, is dat boek door Lucas met deze bedoelingen geschreven? Ik geloof niet dat Lucas dit boek geschreven heeft om het te gebruiken als een soort referentieboek, een soort instructieboek, hoe we dat de gemeente moet functioneren, en zeg maar waar je uitsluitsel krijgt over tal van discussies die hangbaar zijn onder de christenen. Dat heeft veel te maken met dat het boek eigenlijk een stuk geïsoleerd behandeld wordt, en dat men niet vertrekt vanuit het punt, het vertrekpunt dat wij wel gaan doen, dat het evangelie van Lucas en het boek De Handelingen samen één geheel vormen. Het is een tweeledig werk. Vandaar, als we ons de vraag stellen, waarom heeft Lucas dan deze boeken geschreven? Wat is het doel van zijn schrijfproject? Waarom is daaraan begonnen? Dat we meteen gaan kijken naar de inleiding op het Lucas-evangelie, die tegelijkertijd ook een inleiding is op het volledige werk, Lucas en Handelingen. Misschien kunnen we het nog opnieuw eens lezen. Lucas 1, vers 1. Aangezien velen ondernomen hebben een verhaal op te stellen over de zaken die zich onder ons voltrokken hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, ons hebben overgeleverd, geeft het ook mij goed gedacht, na alles van voor en af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het in geregelde orde aan u te schrijven, hoogedele Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u bent onderwezen. Dus hier kunnen we heel nadrukkelijk zien wat de bedoeling is van Lucas' schrijfproject, want er is heel wat onderzoekwerk aan vooraf gegaan, zoals we hier lezen. Heeft al de gebeurtenissen nauwkeurig onderzocht, ooggetuigen geraadpleegd, en dan heeft hij in geregelde orde alles opgeschreven. Wat was zijn bedoeling? Of wat heeft hij gemaakt als eerste? Wat voor werk is het eigenlijk? Wel, we lezen heel nadrukkelijk in het eerste vers dat het gaat om een verhaal. Het is een verhalend boek die ons vertaalt de zaken die zich onder ons voltrokken hebben. Of anders gezegd, het boek handelt over de komst van de Heer Jezus Christus, zijn bediening, zijn verwerping, zijn dood, zijn kruisiging, zijn opstanding, En wat er na die dagen is gebeurd, met name dat de Heer Jezus als opgestane zich openbaart aan zijn discipelen, hen aanzegt dat ze moeten wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. En zo verder vinden we in het boek De Handelingen de uitstorting van de Heilige Geest en het ontstaan, zeg maar, van de vroege kerk. En vinden we hoe dat het woord van God verder uitgedragen wordt en hoe die eerste, dat getuigenis zich verder ontwikkelt. Dus het is een verhaal over de zaken die zich onder ons hebben voltrokken. Het is een verhalenboek. Het is een geschiedkundig boek. Nu, waarom heeft hij het geschreven? Wel, dat vinden we in het vierde vers. Theophilus zal gans die onderneming gesponsord hebben. Dat heb ik ook aangegeven in de inleiding. En daarom is het boek ook aan hem gericht, maar niet aan hem alleen, maar aan alle christenen van de eerste generatie als eerste. Met de bedoeling dat ze zouden de zekerheid kennen van de dingen waarin ze onderwezen zijn. Dus het boek is een schrijfproject dat bedoeld is om de gelovigen op te bouwen. En het vertelt ons hoe dat Gods plan, Gods herstelplan, Gods heilsplan, nu in Jezus in vervulling gaat, en hoe dat zich verder ontvouwt in de geschiedenis van de vroege kerk. Dat is het uitgangspunt waarmee we begonnen zijn naar het Lucas-evangelie te kijken. Nu, we gaan het boek niet hoofdstuk per hoofdstuk en vers per vers behandelen. We gaan het doorlopen, de thema's beginnen bij Lucas en zo naar het boek De Handelingen. En een aantal thema's die we met elkaar gaan overdenken, die wil ik nog even nu voor de aandacht brengen. Dus we waren al begonnen met leven tussen vroeger en wat komen gaat, het Koninkrijk van God. Het is er al. Maar straks breekt het aan in zijn volheid en we leven aan in die tussentijd. We gaan stilstaan bij de hoop van Israël en de opstanding en de laatste dagen. Hoe zagen de apostelen dat? We gaan ook stilstaan bij Israël en de heidenen, het koninkrijk en Gods herstelbeloften, waar heel duidelijk in de profeten staat dat ook de heidenen zullen opgenomen worden in Gods heilsplan en Gods koninkrijk. We gaan stilstaan bij de belofte van de Vader, nadrukkelijk de gave van de Heilige Geest. En we gaan ook overdenken dat er dus een andere tijdsperiode is aangebroken. Door terug te kijken naar wat komt er nu bijvoorbeeld in de plaats wanneer het tempelsysteem, de tempel in Jeruzalem en zijn leiders, niet langer centraal staan zoals dat onder het oude verbond het geval was. De godsdienstige leiders van toen, de apostelen, hebben een plaats ingenomen. Die veranderingen die gaan we ook onder de loep nemen. Daar heeft Lucas heel veel aandacht aan. En een tweede eindpunt en een nieuw begin is ook het feit dat de wet van Mozes, eigenlijk nu onder Gods volk, onder het nieuwe verbond, niet langer het rechtstreeks gezag uitoefent. Er is daar ook iets veranderd. En ook dat wordt uitvoerig belicht in het boek De Handelingen. Nu, het eerste punt waar we dus al mee begonnen zijn, is leven tussen vroeger en wat komen gaat, het Koninkrijk van God. En als eerste hebben we stilgestaan bij Gods soevereiniteit en de geschiedenis. We hebben gezien en overdacht dat God de ganse geschiedenis van zijn volk geleid heeft. In het Oude Testament vinden we dat ook in de historische boeken, hoe dat God zijn volk leidt door alle omstandigheden heen. En Lucas, die ziet wat hij nu neerschrijft in dit tweevoudige werk, hij ziet het als een vervolgverhaal op de geschiedschrijving van het Oude Testament. Alle dingen die gebeurd zijn, ziet hij als verdere ontwikkelingen die het werk van God zijn. Hij is ervan overtuigd dat God tot zijn doel komt, dat Gods plannen en doelen tot uitvoering komen en al die gebeurtenissen die hij in geregelde orde opschrijft. En dat is ook de invalshoek om Lucas zijn werk te gaan lezen. We moeten zoeken naar Gods werk en naar zijn bedoelingen. En wanneer dat we dan meer en meer mee gaan vertrouwd raken, zoals het ook de bedoeling was van Lucas voor Theophilus, dat is ook de mate waarin dat we de verzekering, de bevestiging, de vertroosting gaan ervaren van Lucas zijn werk. Dus het is heel belangrijk hoe dat we dat boek lezen. Het is belangrijk dat we op zoek gaan naar de bedoelingen van de schrijver. Willen we Gods stem leren verstaan? Willen we Gods geest, zijn stem horen door het woord van God? dan moeten we voornamelijk op zoek gaan naar wat de bedoeling is van de schrijver. Wat wilde Lucas ons leren? Wat wil hij ons laten zien in die opeenvolging van gebeurtenissen? Wat wil hij ons tonen? Dat is onze invalshoek. En we zien dat in het Lucas-evangelie en het boek De Handeling, eigenlijk is er dan maar één hoofdrolspeler in, en er komt nog meer uit de verf, in het boek De Handelingen, en dat is God zelf. Het is God die aan het werk is, door die gebeurtenis. Nu, in een van onze eerste overdenkingen hebben we een uitstap gemaakt naar Handelingen hoofdstuk 13, omdat we daar een voorbeeld hebben van hoe Lucas, en ook de apostel Paulus, die daar in Handelingen hoofdstuk 13 een boodschap geeft aan een synagoge, wanneer hij zeg maar op zijn eerste zendingsreis gaat. Het is de eerste boodschap die we hebben. Paulus predikt in een synagoge buiten de landsgrenzen van Israël. En daar zien we ook wat dat Lucas eigenlijk voor zichzelf gelooft en tot uiting brengt in zijn boek. Namelijk dat wat er zich heeft afgespeeld met de persoon van de Heer Jezus en de daaropvolgende ontwikkelingen, dat dan naadloos aansluit op de geschiedenis van het Oude Testament. En Paulus doet dat vanuit een bepaald oogpunt. Hij wil daar de mensen overtuigen dat Jezus, dat hij de vervuller is van de beloftes die aan David zijn gemaakt. David, hem werd beloofd dat er uit hem een dynastie zou ontstaan, het koningshuis van David, dat voor altoos en eeuwig zou regeren. Nu, Paulus die gaat tonen hoe dat Jezus de vervuller is van die belofte aan David en als dusdanig ook de sleutel is voor de toekomst van Gods volk. Gods volk dat beloofd was in de profeten dat er ooit een dag van herstel en vernieuwing zou komen. En die dag van herstel en vernieuwing, die is onlosmakelijk verbonden in de profeten met de komst van die zoon van David, de beloofde Messias. Wel in Handelingen hoofdstuk 13 hebben we erbij stilgestaan dat Paulus dit ook heel duidelijk aantoont, dat Jezus Christus de sleutel is voor de toekomst van Gods volk, voor het herstel en de vernieuwing van Gods volk, voor de voleinding van Gods beloftes. En we hebben gezien met elkaar in hoofdstuk 13, dat hij, wanneer hij door de schriften gaat, hij vertrekt van de aartsvaders en de beloftes die gemaakt zijn, en hij laat in de weg die God gaat met zijn volk, belicht hij heel voornamelijk hoe dat God in zijn voorzienigheid zorgt voor zijn volk en trouw is aan zijn volk en trouw is aan zijn beloftes. Dat is de weg en de wijze waarop dat hij zeg maar door het Oude Testament wandelt tot op David. En van David maakt hij dan een sprong naar de Heer Jezus Christus en laat hij eigenlijk zien dat ook daarin alles wat er gebeurd is, ondanks het feit dat de Heer Jezus verworpen is geworden, ondanks het feit dat hij onrechtvaardig is veroordeeld tot de kruisdood, dat ook daarin Gods voorzienigheid en Gods trouw gezien wordt in het feit dat hij Jezus Christus opwekt uit de doden. Dat is het patroon dat we gevolgd hebben in Handelingen hoofdstuk 13. Dus mijn bedoeling was daar om te tonen hoe dat uiteindelijk Paulus en Lucas zien dat wat er zich heeft voltrokken onder hen al die gebeurtenissen, dat dat Gods werk is en dat dat naadloos aansluit bij het Oude Testament. Nu, het meest opvallende werk van God, die beschreven wordt in het boek De Handelingen, is het feit dat God de heidenen nu aanneemt met de beloftes van herstel in het Oude Testament en de oprichting van het Nieuwe Verbond, zien we dat de profeten iedere keer erop wijzen dat er een dag komt dat Gods heerschappij zal niet alleen reiken over Israël, dat de Messias niet alleen zal heersen over Israël, maar dat hij zal heersen over alle volken. Er zal een dag komen, zeggen de profeten, dat heidenen zullen komen naar Jeruzalem om te horen naar het woord en de wet die uitgaat van Jeruzalem. Nu, in het boek De Handelingen besteedt Lucas daar heel veel aandacht aan en toont hij ons dat dat werkelijk een werk van God is. Het is niet dat de apostelen het initiatief nemen om naar de heidenen te gaan met het evangelie. Nee, het is God die alles in het werk zet. En om dat te illustreren hebben we stilgestaan, dat was de voorlaatste studie, bij de geschiedenis en Handelingen hoofdstuk 10 en 11 van Cornelius. Petrus, die door de Heere Gods klaargemaakt wordt, toebereid wordt, om zeg maar naar Cornelius toe te gaan. Cornelius op zijn beurt, die krijgt een bezoek van een engel, dat zijn gebeden verhoord zijn, en dat God een boodschap voor hem heeft, en die boodschap kan hij horen van Petrus. En dan zendt hij een gezantschap naar waar dat Petrus op dat moment verblijft, en Petrus die krijgt een visioen van al die dieren op een laken tot 3 maal toe, dan naar beneden daalt uit de hemel, en hij moet slachten en eten, zegt de Heer. En daarin zien we hoe dat de Heere God Petrus toebereidt opdat hij zou meegaan met die mannen naar Cornelius' huis, want dat was niet vanzelfsprekend. Want ze beschouwden mannen als Cornelius als vanzelfsprekend onrein. Ze hielden zich niet aan de spijswetten. En het waren die spijswetten die een barrière vormden tussen de Joden en de heidenen. En we zien hoe dat de Heere duidelijk maakt dat Petrus niemand onrein mag noemen. En dat Petrus met het evangelie moet naar Cornelius gaan. Dus, en in hand die geschiedenis hebben we onderstreept hoe dat het God is die in alles initiatief neemt, alles leidt en stuurt. En wanneer dat Petrus daar het evangelie begint te vertellen, ja, dan krijgt hij zelfs niet eens de kans om zijn verhaal volledig af te maken, want het is wederom God die het initiatief neemt en de Heilige Geest uitstort over Cornelius en zijn huis. En Petrus kan enkel getuigen van het feit dat God nu ook de heidenen heeft aangenomen. Zover zijn we niet geraakt in die geschiedenis. Ik zal er later op terugkomen wanneer we gaan stilstaan bij de gave van de Vader, de Heilige Geest. Daar komen we later op terug. Waar ik vanavond wel heel kort bij wil stilstaan, is een stapje verder, Gods soevereiniteit en het Koninkrijk van God. En nu komen we uiteindelijk aan bij het Koninkrijk van God. Als we gaan nadenken over het onderwerp van het Koninkrijk van God in het Lucas-evangelie, dan als eerste voornamelijk, dan moeten we het Koninkrijk van God nadrukkelijk onderscheiden van de heerschappij die God heeft over zijn schepping. De ganse schepping van God zou je eigenlijk in een bepaald opzicht het Koninkrijk van God kunnen noemen. Waarom? Omdat God heerst over zijn schepping. Hij is er de maker en ook de eigenaar van. Het is zijn rechtmatig bezit. Hij doet met die schepping wat hij wil. Dus in die zin zou je de schepping kunnen zien als het Koninkrijk van God, waarin God zijn universele heerschappij, omdat hij de maker is, de schepper van alles is, uitoefent. Nu, dat is niet de manier waarop Lucas spreekt over het Koninkrijk van God. God is inderdaad de schepper die heerst over al wat leeft, al wat is, omdat hij het gemaakt heeft, ja. Maar we leven in een gevallen en een gebroken schepping. Anders gezegd, de mensheid heeft God de rug toegekeerd en het feit dat God soeverein is en doet met die schepping wat hij wil naar zijn welbehagen, dat hij er de heer van is en de koning van is, ja, dat wordt nu door de mens algemeen gesproken niet erkend. Laat staan dat hij er zich zou aan onderwerpen. Zo vinden we de wereld niet. Maar het Oude Testament voorziet een dag waarop Gods heerschappij zal beantwoorden aan zijn reddingsplan. God zal die schepping, die gevallen en gebroken schepping, hij zal die zo niet laten. Hij zal zijn schepping opnieuw redden en zijn heerschappij over die ganse schepping herstellen. Zodanig dat al wat leeft ook hem erkent, zich volkomen vrijwillig aan hem onderwerpt en ook hem eert als de schepper. Als de soevereine heerser van deze wereld. De manier waarop dat het Oude Testament daarover spreekt over die komende dag, dat Gods schepping, dat de Gods heerschappij opnieuw zal beantwoorden aan zijn reddingsplan, dat is een dag waarop dat Gods vijanden en ook de vijanden van Gods volk allemaal verslagen zullen zijn en geoordeeld zullen zijn. Er zal geen tegenstand meer zijn. Het zal de dag zijn waarop dat Gods volk zal kunnen genieten van de volle zegen naar de beloftes die God heeft gemaakt, naar de bedoeling die hij heeft met zijn volk en met zijn schepping. En dat is nu waar het Koninkrijk van God in het Lucas-evangelie voor staat. Het is die heerschappij van God die aan het werk gaat, die heerschappij tot behoudenis. Die heerschappij die ingrijpt in de schepping en dat reddingsplan van God ten uitvoer brengt. We noemen dat Gods heerschappij tot behoudenis. Zie je dat? Dat je dat moet nadrukkelijk onderscheiden van die soevereine heerschappij die sowieso God bezit over zijn schepping die zijn maaksel is. Het is dat herstelplan, dat reddingsplan van God, dat ten uitvoer komt wanneer die heerschappij, die macht van God, begint aan dat herstelwerk. Dat is het koninkrijk van God. En dat koninkrijk, dat wordt opgericht, dat begint heel klein, en dat wordt groter en groter en groter. En dat koninkrijk, daar maak je niet automatisch deel van uit. Hè? Als je het koninkrijk van God benoemt als de schepping van God waarover dat God de soevereine heerser is, zoals ik het hier eerst heb duidelijk gemaakt. Ja, iedereen maakt, of dat hij dat nu wilt of niet wilt, maakt dat deel van uit. Omdat je een schepping van God bent. Of dat je dat nu herkent of niet, dat feit kan je niet veranderen. Maar wanneer het koninkrijk van God begint in de betekenis, zoals het in de evangeliën beschreven staat, dat Gods heerschappij om zijn reddingsplan uit te werken in actie treedt, ja, dat koninkrijk dat ontstaat, dat moet ontvangen worden of dat moet je binnengaan. Daar maak je niet automatisch deel van uit. Is dat een beetje duidelijk? Dus wel Lucas. De uitdrukking Koninkrijk van God komt als dusdanig in het Oude Testament niet voor. Maar wat dat daarvoor staat, wordt wel beschreven in het Oude Testament. In psalmen en dergelijke meer zie je dat Gods soevereine wereldwijde heerschappij, alleen heerschappij, dat is wat het voor staat. Hè. Gods heerschappij over de schepping is een alleen heerschappij. Hij doet daarin wat hij wil, omdat hij de maker is en wat het zijn bezit is. Die wordt beschreven in de psalmen. Ja. Maar als we spreken over Gods koninkrijk in het Nieuwe Testament, in de evangelie, in het koninkrijk van God dat de Jezus verkondigt, gaat het niet over deze visie van het koninkrijk van God. Maar had het wel over het herstellende werk dat God begint in die schepping. Een heerschappij dat hij gaat oprichten, een gezag dat hij uitoefent, die tot doel heeft om zijn reddingsplan uit te werken. En dat wordt in gang gezet, dat gaan we zien, met de komst en de bediening van de Heer Jezus Christus. En wat Lucas laat zien in de opeenvolging van gebeurtenissen in zijn evangelie en ook in het boek De Handelingen, is dat hij toont hoe dat die heerschappij van God tot behoudenis stelselmatig voortgang maakt, zijn intrede doet, zijn manifesteert, zijn voortgang maakt, en dat onder aanhoudende tegenstand. Want dat herstellend werk van God, dat wordt niet met open armen ontvangen. Dat wordt tegengewerkt. En dat laat hij zien. Wanneer de Jezus op aarde komt, en zijn boodschap begint te verkondigen, en zijn werken beginnen te doen, die manifest, die te doen spreiden, dat Gods herstellende kracht, reddende kracht werkzaam is, hè, door mensen te genezen, hè, door blinden te doen zien, door doven te doen horen, door mensen die bezeten zijn te bevrijden, en die tekenen, zeg maar, zijn onderwijs en zijn boodschap ondersteunen, dan zien we dat de mensen niet staan te wachten op iemand als Jezus Christus van Nazareth. Maar dat hij van meet af aan tegengewerkt wordt. En dat zien we ook wanneer dat de kerk ontstaat, de gemeente ontstaat in het boek De Handelingen, dat dat werk van God meteen tegengewerkt wordt. Dus Lucas, die belegt eigenlijk in al die verhalen dat hij opzomt, hoe dat koninkrijk, de heerschappij van God, tot behouden is, hoe dat toch zijn weg maakt onder aanhoudende tegenstand. Dus met de bediening van de Heer Jezus start eigenlijk de aanvang van Gods koninkrijk tot behoudenis. Ik heb het maar meteen zo genoemd, dat je duidelijk weet over wat dat we het hebben. En we zien dat de Heer Jezus van meet af aan in zijn prediking dat ook verkondigt. Dat is zijn programma. Hij is uitgezonden, zegt hij, om het evangelie van het koninkrijk van God te verkondigen. In Lucas 4, vers 43, willen de mensen hem eigenlijk berouwen, want in het begin slaat de bediening van de Jezus wel aan, maar hij zegt nadrukkelijk ook aan de andere steden moet ik het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen. Want daartoe ben ik uitgezonden. En dan vinden we dat hij gaat prediken in al de synagogen in de streek van Judea. Nu dat werk, dat gaat uitbreiding nemen, wanneer dat Jezus ook zijn discipelen uitzendt in Israël, om ook die boodschap te prediken. En die prediking van de komst van het koninkrijk van God, die wordt vergezeld met uitingen van kracht en macht. Of anders gezegd, de macht van Gods koninkrijk tot behoudenis, de kracht daarvan wordt zichtbaar in het feit dat mensen van demonen worden verlost en mensen van ziekte worden genezen. Dat is ter ondersteuning van de prediking. Wat in de Lucas-evangelie zo duidelijk komt, is dat met die prediking, die verkondiging van het koninkrijk van God, die aankondiging van die komst van het aanbreken van dat koninkrijk, dat daarmee iets totaal nieuws begint. Lucas geeft dat duidelijk weer in hoofdstuk 16, vers 16. Waar de Heer Jezus zegt, de wet en de profeten, dus het Oude Testament, die zijn tot op Johannes. Sindsdien, en daarmee geeft hij aan dat er iets nieuws begint, sindsdien wordt het evangelie van het koninkrijk van God verkondigd. Zie je dat? Die boodschap wordt gepredikt dat het koninkrijk van God aangebroken is, dat het er is. En je moet het binnendringen met geweld. Hè? En ieder dringt er met geweld binnen. Je maakt er niet zomaar deel van uit. Je moet het binnengaan. Het moet u gegeven worden. Dus je zou het evangelie, de boodschap van het evangelie van het koninkrijk van God, of het goede nieuws, evangelie betekent het goede nieuws van het koninkrijk van God, kunnen omschrijven als ja, de beknopte samenvatting van het ganse vervolgverhaal. En dat volgt op het Oude Testament. Er begint iets nieuws. En ieder, maar niet iedereen, ieder wil niet zeggen iedereen. Ieder die er binnen dringt, dringt er met geweld binnen. Dat is de nadruk. Je moet jezelf losmaken om het te kunnen binnengaan. Later zullen we wel zien wat de Heer Jezus daar nadrukkelijk mee bedoelt. Maar het gaat niet zomaar vanzelf. Ja? Je maakt er niet automatisch deel van uit. Het kostte iets om dat koninkrijk van God binnen te gaan. Waarom? Omdat dat koninkrijk gevestigd wordt onder veel tegenstand. En het kost u moeite om het binnen te dringen. Later komen we er nog op terug. Maar het was maar gewoon om aan te duiden hier dat de Jezus zegt dat de wet en de profeten, dat is het Oude Testament, die zijn tot op Johannes. En sindsdien wordt het evangelie van het koninkrijk van God verkondigd. Dus het evangelie van het koninkrijk van God, dat kondigt eigenlijk een volledig nieuw begin aan. Een heel nieuwe tijd. Nu, dat koninkrijk, dat wordt niet alleen verkondigd dat het eraan komt, maar het is ook duidelijk dat dat koninkrijk er nu al is. Dat het zich manifesteert. De Heer zegt in Lucas 11 vers 20. Als ik echter door de vinger van God, of door de kracht van God, de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen. Het is er. En in Lucas 17 is er een unieke passage die je nergens vindt in de andere evangeliën, waar we letterlijk vinden dat de Heer Jezus benaderd wordt door de fariseeën met de vraag, wanneer komt het koninkrijk van God? Want ja, de verwachtingen van het Oude Testament was dat tot op gans die periode, was er altijd iets toekomstigs. En men zag uit naar een herstel van Israël, zoals in de dagen, het ideaalbeeld van de dagen van David en Salomo. Men dacht dat Gods volk opnieuw op de kaart ging staan in het Midden-Oosten, in het beloofde land, opnieuw aanzien ging krijgen ten aanzien van de volkeren rondom hem, zoals dat in de dagen van Salomo en van David was. En men zag er naar uit. Nu, is dat wat er moet verwacht worden? Wel, de Jezus antwoordt en hij zegt, het koninkrijk van God, dat komt niet op waarneembare wijze. Dus het is niet een donderslag bij heldere hemel, dat daar ineens dat koninkrijk uiterlijk zichtbaar is op een bepaald gebied, het beloofde land, met tijdelijke landsgrenzen en een volk en een koning die vanuit Jeruzalem dat bestuurt. Nee, zo komt het koninkrijk van God niet, zegt de Heer Jezus, wanneer het aanbreekt. Het komt niet op waarneembare wijze. En men zal ook niet zeggen, zie hier of daar. Want, zegt de Heer Jezus, zie, het koninkrijk van God is midden onder u. Dat wordt vaak verkeerd begrepen. Men denkt dan dat tegenover een koninkrijk op waarneembare wijze, dat er dan gesproken wordt hier door de Heer Jezus over een soort innerlijk koninkrijk, een onzichtbaar koninkrijk. Wanneer, waar dat iedereen die deel uitmaakt van dat koninkrijk, zich onderwerpt aan de heerschappij van dat koninkrijk. Dus het is niet uiterlijk zichtbaar. Ik kan zij die aan dat koninkrijk, die dat koninkrijk toebehoort, die kan ze niet van buitenaf bestempelen, je ziet het niet. Maar innerlijk hebben ze zich onderworpen aan de koning van dat koninkrijk. En het is, ja, het is er, maar je ziet het niet. Dat is niet de bedoeling. Wat de Heer Jezus zegt is, zie het koninkrijk van God is midden onder u. Wat bedoelt hij? Wel, de koning is aanwezig. Het koninkrijk is er voor hun ogen vertegenwoordigd in de persoon van, de koning van het koninkrijk. En daarom is binnengaan in dat koninkrijk ook nu mogelijk. Hoe dat? Wel, door de juiste respons te geven op die aanwezigheid van Jezus, de koning. En Lucas, die schenkt daar veel aandacht aan. Aan de reactie van de mensen die het koninkrijk zullen ingaan. Wie zal uiteindelijk dat koninkrijk ingaan? Hoe kan je dat zien? Wat is de reactie die ze geven op Jezus' aanwezigheid? Dat is iets voor Lucas waar hij heel veel aandacht aan heeft. En daarom wil ik ook stilstaan bij een stuk, namelijk Lucas 18 vers 9 tot 19 vers 10. Een stuk dat deel uitmaakt, maar je mag dat al opslaan in je Bijbel, we gaan er nog niet in detail induiken, ik zal dat houden voor de volgende keer, maar we gaan er al een beetje over spreken, en dan kan je voor jezelf, met wat we overdacht hebben, een keer met een andere bril die geschiedenissen lezen. Nu, Lucas 18 vers 9 tot 19 vers 10, dat is eigenlijk het laatste stukje van het grote middengedeelte van het Lucas-evangelie. Nu, het grote middengedeelte van het Lucas-evangelie begint in Lucas hoofdstuk 9 en het loopt tot Lucas hoofdstuk 19, het tweede gedeelte van het hoofdstuk. En dat betreft eigenlijk de reis, daarin wordt heel in het lang en het breed, de reis gemaakt van Galilea naar Jeruzalem. En het laatste stukje van die reis, in dat gedeelte, vinden we dat het thema van het Koninkrijk van God, of anders gezegd dat de Heer Jezus heel veel onderwijs geeft over het Koninkrijk van God. Althans, Lucas geeft het toch zo geordend. Want Jezus staat op het punt Jeruzalem binnen te gaan. En wat denken veel mensen dan? Jezus zal koning worden. Maar met het oog op het feit dat dat niet zal gebeuren, geeft de Heer Jezus onderwijs over het Koninkrijk van God. En Lucas die heeft een aantal gebeurtenissen achter elkaar geplaatst. Het begint al in Lucas 18, vers 9 tot 14. Als eerste vinden we dat de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. En die wordt gevolgd door op een gegeven moment dat er kinderen worden gebracht bij de Heer Jezus. En aan de hand van die kinderen die tot hem komen en mensen willen dat verhinderen, geeft de Heer Jezus opnieuw onderwijs over het koninkrijk. En daarna volgt die ontmoeting tussen de Heer Jezus met de rijke overste, of in een andere evangelie omschreven als de rijke jongeling. Maar die komt met de vraag, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Met die ontmoeting, of beter gezegd, na die ontmoeting, ontstaat er een heel gesprek tussen de Heer Jezus en zijn discipelen, voortbordurende op wat dat er daar eigenlijk in dat gesprek naar boven is gekomen. Het gaat weer over het Koninkrijk van God daar. En dat wordt gevolgd door de derde en de laatste aankondiging, als ik me niet vergis, in het Lucas-evangelie van de Heer Jezus, die er opnieuw zijn discipelen op wijst en ze staan op het punt om Jeruzalem binnen te gaan, of ze zijn al heel dichtbij, beter gezegd, dat hij zal overgeleverd worden. Wat hem te wachten staat, is zijn dood, maar hij zal opstaan op de derde dag. En dan zien we dat het laatste stukje van de reis aan bod komt. Hè. We zien de Heer Jezus op weg en daar is een blinde bedelaar aan de rand van de weg bij Jericho, die roept tot de Heer Jezus met heel zijn hart. Jezus, zoon van David, erbarm u over mij. We hebben de ontmoeting tussen de Heer Jezus en die blinde man die genezen wordt. En daarop volgt dan de geschiedenis van een andere ontmoeting tussen iemand met de Heer Jezus, namelijk de man die in de boom zit, Zacchaeus, de oppertollenaar. Nu, die opeenvolging van geschiedenissen, van gebeurtenissen, van onderwijs, dat is geen willekeur, broeders en zusters. Lucas die heeft dat heel nauwkeurig achter elkaar geplaatst met een duidelijke bedoeling. Het gaat niet om een historische volgorde als dusdanig, maar het gaat erom dat hij ons iets wil laten zien. En aan ons is het om het verband te gaan zien tussen al die geschiedenissen. Want meestal, als ik die namen zo noem, de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar, bijna iedereen die hier zit kan zo uit zijn hoofd vertellen wat die gelijkenis is met zijn eigen woorden. En dat geldt voor al die andere gebeurtenissen. Want die zijn uniek voor Lucas, die vind je ook terug, de meeste ervan vinden je terug in de andere evangeliën ook. Maar wat maakt Lucas' verhaal zo uniek? Wel de volgorde waarin dat hij ze plaatst. Hij wil ons daarmee iets vertellen, iets duidelijk maken. Nu, in dat onderwijs van die opeenvolging van gebeurtenissen, schrijft Lucas, of richt Lucas ons de aandacht op het feit dat wie het koninkrijk van God binnenhaat, dat hij reageert op de persoon van de Heer Jezus. En er is een variëteit aan uitdrukkingen die beschrijven wat dat het resultaat is van die reactie. We vinden bijvoorbeeld in die gelijkenis van de tollenaar en de fariseer, dat de Heer Jezus nadrukkelijk zegt, ik zeg u, dat zegt hij over die tollenaar, ik zeg u, deze ging, die man die zich op de borst sloeg en die zegt, o God, wees mij een zondaar genadig, of, o God, doe verzoening over mij, dat is eigenlijk een betere vertaling. Ik zeg u, deze, die dus erkent dat hij een zondaar is voor God, dat hij verzoening en verheving nodig heeft, deze ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling met de ander. Dus een eerste reactie, het is dan natuurlijk fictief, het is een gelijkenis, maar een eerste reactie van het verhaal dat de Heer Jezus schildert, is dat deze man gerechtvaardigd is. Daarachter vinden we die ontmoeting van de Heer Jezus met die kinderen. De kinderen, de discipelen, willen ze wegsturen. De Heer Jezus leert hen, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, die zal er geenszins binnen gaan. Dus hier zien we dat de Heer Jezus die kinderen als voorbeeld neemt en hun ontvankelijkheid onderstreept. En dat is noodzakelijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dus zie je dat? Hij beschrijft het resultaat van de reactie. Ze zijn ontvankelijk, we gaan er nog wat meer over zeggen. Ze zijn ontvankelijk en daardoor gaan ze het koninkrijk van God binnen. Niet dat alle kinderen het koninkrijk van God binnen gaan, daar had het onderwijs van de Heer Jezus niet over. Het gaat erover wie dat je moet zijn als een kind. Dat is helemaal iets anders. Dan vinden we die rijke jongeling, maar die komt met die vraag, goede meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Oh, het gaat hier over eeuwig leven. En we zien in het antwoord van de Heer Jezus, in het gesprek die erop volgt met zijn discipelen, dat hij zegt, uiteindelijk aan het eind van het verhaal, voorwaar ik zeg u, dat er niemand is die zijn huis, vrouw, broers, ouders of kinderen heeft verlaten, terwille van het koninkrijk van God, die niet veelvuldig ontvangt in deze tijd, en in de toekomst het eeuwig leven. Of anders gezegd, het koninkrijk van God beërven, het koninkrijk van God binnengaan, is tegelijkertijd het eeuwig leven ontvangen. Ja. Het eeuwig leven ontvangen staat eigenlijk synoniem voor het koninkrijk van God binnengaan. We vinden in die gelijkenissen, probeer maar om die verschillende uitdrukkingen u voor de aandacht te brengen, in die gelijkenissen, even terug naar die gelijkenis van die fariseer en van die tollenaar, dan zie je dat deze man smeekt om Gods genade, om Gods erbarming, om Gods vergeving. En dat vinden we ook bij die blinde bedelaar die daar zit, die blinde man langs de weg van Jericho. Ook hij zegt, Jezus, zoon van David, erbarm u over mij. En het resultaat is dat in die gelijkenis die zondaar gerechtvaardigd is, die tollenaar, en dus genade vindt, en dat deze blinde man erbarming vindt, want Jezus ziet naar hem om. Dus het resultaat van de reactie, hoe dat mensen reageren op de Heer Jezus, zorgt ook ervoor dat ze genade ontvangen en erbarming vinden. En als laatste zien we in vers 26 en ook vers 42 en ook in hoofdstuk 19 op drie verschillende plaatsen dat er gesproken wordt over behouden worden. Eerst zie je de verontwaardiging in vers 26 bij de discipelen en wanneer dat die rijke man uiteindelijk het koninkrijk van God niet zal binnengaan, ja, dan stellen ze zich de vraag, wie kan dan behouden worden? Als deze man al niet behouden wordt, wie kan dan behouden worden? Dus je ziet ook dat het koninkrijk van God binnengaan en behouden worden, dat dat synoniem is. En er wordt ten aanzien van die blinde man gezegd, Jezus zei tot hem, zie weer, uw geloof heeft u behouden. Ja, we gaan zien dat het de ogen openen van die man veel meer betekent dat hij enkel letterlijk ziet. Want hoewel dat hij lichamelijk blind was, zag die man heel goed. Niet met de ogen die in zijn hoofd zit, maar met de ogen van zijn hart. Want hij wist dat de man die daar voorbij kwam, dat dat Jezus van Nazareth was. De zoon van David. Hij zag het en al de rest zag het niet. Dus eigenlijk was hij niet blind. Hij zag heel goed. Zo moeten we ook zien naar het antwoord van de Heer Jezus. Uw geloofsvertrouwen dat ik de zoon van David ben, dat heeft u behouden. Zie je dat? Dus het gaat dan niet zozeer om zijn letterlijke genezing, dat hij eerst blind is en daarna kan zien. Nee, het gaat erom over wat hij al ziet, nog voordat hij genezen wordt van zijn blindheid. Wie dat Jezus Christus is. En dan vinden we bij Zacchaeus, aan het eind van het verhaal, dat de Heer Jezus nadrukkelijk verklaart over Zacchaeus, vandaag is aan dit huis behoudenis ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen die is gekomen om het verlorene te zoeken en het te behouden. Dus het resultaat van de reactie van Zacchaeus ten aanzien van de Heer Jezus is dat hij nu behouden is. De reactie van die blinde man is dat hij erbarming vindt. De reactie van de zondaar in de gelijkenis, van de tollenaar in de gelijkenis, is dat hij genade vindt. Dus zo wordt er op verschillende wijzen gesproken over het resultaat van de reactie van die personen ten aanzien van de Heer Jezus. En er is ook een variëteit aan uitdrukkingen die beschrijven over ja, hoe dat uw reactie moest zijn om het koninkrijk van God in te gaan. Hoe moet je nu reageren? Wat is uw respons die je moet geven om het koninkrijk van God te kunnen binnengaan? Ook dat wordt op verschillende manieren beschreven. We zien bij die tollenaar dat de eerste vereiste is dat je erkent wie dat je bent voor het aangezicht van God. Deze man zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. En de Heer Jezus zegt dat hij gerechtvaardigd is wanneer hij dan naar huis gaat. Waarom? Omdat hij zichzelf vernederd heeft voor het aangezicht van God. En wie zich vernedert en verootmoedigt voor God, die wordt verhoogd. Niet zoals die fariseer die zich op de borst sloeg en zichzelf verhoogde voor het aangezicht van God. Nee, die wordt vernederd. Een tweede dat we vinden, is dat de vereiste respons is, dat je zoals kinderen bij de Heer Jezus komt. Je moet tot hem komen. Anders kan je nooit of te nimmer het koninkrijk van God binnengaan. Ten derde vinden we ook hier dat je de naam van Jezus Christus moet aanroepen. Net zoals deze blinde man. En hij riep de woorden: Jezus, zoon van David, erbarm je over mij. En zij die vooraan liepen waarschuwden hem dat hij zal zwijgen. Maar hij riep echter des te meer. Niemand kon hem weerhouden van te roepen om erbarming tot de zoon van David, Jezus Christus. En ten vierde, ja, dan moet je even in meegaan. De Heer Jezus becommentarieert de trieste beslissing van die rijke jongeling, dat hij zich van de Heer Jezus afkeert en hij zegt, hoe moeilijk gaan zij die vermogen hebben het Koninkrijk van God binnen. Of anders gezegd, je moet loslaten, je moet opgeven, de dingen waar je op dat moment op vertrouwt en bouwt, die moet je allemaal loslaten en opgeven om de persoon van de Heer Jezus te kunnen omarmen. Dus wat is het karakter eigenlijk van die reactie die vereist is? Wel, een nederige erkenning van wie dat je bent in het licht van God. Volkomen vertrouwen en overgaven aan de persoon van de Heer Jezus Christus. En daarbij moet je eerst alles loslaten en opgeven. Dus als je er zo over nadenkt, dan zie je dat er heel wat onderwijs over het Koninkrijk van God in dat stuk ligt opgesloten. En dat Lucas wel degelijk een bedoeling heeft om dat zo aan ons te vertellen. Wat dat zo belangrijk is, is dat de Heer Jezus iedere keer zelf de gepaste reactie bepaalt. Hij bepaalt wat de gepaste reactie is om het Koninkrijk van God te kunnen binnengaan. En ten tweede, die reactie moet ook aan hem worden gericht en aan niemand anders. En zij die gepast reageren, die worden omschreven als zij die komen tot hem, hè? Zij die hem aanroepen, zij die hem geloven, zij die hem volgen, ja, zij die hem ontvangen met blijdschap zoals Zacchaeus. Nu, als we terug eens kijken naar deze zes opeenvolgende situaties of zaken die Lucas verhaalt, dan zijn er al twee geschiedenissen die daar uitspringen. Het is de derde en de zesde. Er is een enorme parallel tussen enerzijds de ontmoeting van de Heer Jezus met die rijke overste, die hem benadert met de vraag, hè, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven, en anderzijds de geschiedenis van Zacchaeus die de Heer Jezus ontmoet. Als je die twee naast elkaar legt, dan zijn er al heel veel gelijkenissen. En die twee geschiedenissen vertellen ons, geven ons genoeg informatie om eigenlijk de bedoeling van Lucas in die andere gebeurtenissen, om die te kunnen, zeg maar, reconstrueren. Wat dat eigenlijk ons wil vertellen. Ik weet niet hoe laat dat het is, anders wil ik dan nog even op 10:10. Ik heb nog eventjes de tijd om jullie op het juiste spoor te zetten. Laten we misschien beginnen met de geschiedenis van die rijke overste, om dat kort te lezen met elkaar. Dan zal ik je op een paar dingen wijzen. En dan gaan we ook nog eens de geschiedenis van Zacchaeus lezen. En dan gaan we beginnen met te proberen om die verbanden te zien. Dus als eerste gaan we naar Lucas hoofdstuk 18, vers 18 tot 30. En dan lezen we dit. En een overste vroeg hem al dus, goede meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Jezus echter zei tot hem, wat noemt u mij goed? Niemand is goed dan één, God. De geboden kent u. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder. En hij zei, dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Toen u Jezus dit hoorde, zei hij tot hem, nog één ding komt u tekort. Verkoop alles wat u hebt en verdeel het onder de armen, en u zult een schat hebben in de hemelen. En kom, volg mij. Toen hij echter dit hoorde, werd hij zeer bedroefd, want hij was zeer rijk. Toen Jezus hem zeer bedroefd zag worden, zei hij, hoe moeilijk gaan zij die vermogen hebben het Koninkrijk van God binnen. Want het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald binnengaat, dan dat een rijk het Koninkrijk van God binnengaat. Zijn u die dit hoorden, zeiden, wie kan dan behouden worden? Hij echter zei, de dingen die onmogelijk zijn bij mensen, zijn mogelijk bij God. Petrus nu zei, zie, we hebben het onze verlaten en zijn u gevolgd. Hij nu zei tot hen, voorwaar, ik zeg u dat er niemand is die zijn huis, vrouw, broers, ouders of kinderen heeft verlaten, ter wille van het Koninkrijk, die niet veelvoudig ontvangt in deze tijd en in toekomstige eeuw het eeuwige leven. Laten we nu direct Zacchaeus lezen, 19 vers 1. En hij kwam Jericho binnen en hij ging erdoor. En zie, er was een man genaamd Zacchaeus. En hij was een oppertollenaar en was rijk. En hij trachtte Jezus te zien wie hij wel was. En hij kon het niet vanwege de menigte, omdat hij klein van gestalte was. En hij liep snel vooruit en klom in een moerbijvijgenboom om hem te zien, want hij zou daar langskomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zei tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen mopperden en zeiden, bij een zondig man zijn naar binnen gegaan om zijn intrek te nemen. Zacchaeus echter ging staan en zei tot de Heer, zie, de helft van mijn bezittingen, Heer, geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik dat vierdubbel. En Jezus nu zei tot hem, vandaag is aan dit huis behoudenis ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden. Dus let op de parallellen die er zijn tussen de rijke overste en Zacchaeus de oppertolenaar. Het eerste wat dan nadrukkelijk opvalt, is dat beiden zeer vermogend zijn. Beiden zijn rijk. Maar in de geschiedenis van die rijke overste zien we dat die rijkdom van die man ondertussen zijn God is geworden. Hij denkt van zichzelf dat hij rechtvaardig is. Ik heb mij gehouden aan de geboden, zegt hij, van kindsbeen af. En dan zegt hij, nu komt nog één ding tekort, zegt hij. En daarmee toont hij aan waar het kern van het probleem ligt. Dat deze man niet de God van Israël aanbidt en eert en op vertrouwt, maar dat hij op zijn portemonnee vertrouwt. Want wanneer dat de Jezus hem voorhoudt om alles weg te geven en een schat in de hemel te verzamelen en hem na te volgen, dan past hij. Nu moet je voorstellen dat zo iemand in die omgeving waar hij verbleef een model was. Vandaar dat die mensen hier reageren van, als hij dan niet kan behouden worden, wie wordt er dan behouden? Wie kan dan behouden worden? Dat is hier de hamvraag. Het gaat er over de behoudenis. En dat is mijn tweede punt van vergelijking ook met Zacchaeus. Want daar wordt er ook gesproken over de behoudenis. Kijk maar in vers 10, want de zoon des mensen is gekomen om het verloren te zoeken en te behouden. Vers 9, vandaag is aan dit huis behoudenis ten deel gevallen. Maar ziet u het grote verschil? Kijk, de Heer Jezus zegt dat het moeilijk is dat zij die vermogen hebben het koninkrijk van God binnen te gaan. En hij had er nog eigenlijk bij zeggen, het is gemakkelijk dat een kameel door het oog van een naald binnen gaat, dat de rijk het koninkrijk van God binnen gaat. Of anders gezegd, kan een kameel ooit door het oog van een naald? En geloof niet verhaaltje dat dat een poort is in de muur van Jeruzalem, dat is allemaal zever, het gaat daar niet over. Kan een kameel door het oog van een naald? Nee, dat is onmogelijk. Maar wat zegt de Heer Jezus er meteen bij? De dingen die onmogelijk zijn bij mensen, die zijn mogelijk bij God. En nu moet je kijken naar Zacchaeus. Zacchaeus, die verlangt graag de Heer Jezus te zien. Maar wat is Jezus' antwoord naar hem toe? Ik moet vandaag in uw huis zijn. Dingen die onmogelijk zijn bij mensen.
Ja, die rijke mens kwam toe en die werd geroepen.
Ja? Inderdaad. Maar het gaat verder dan enkel de beweging. Hier zien we dat er gebeurt bij Zacchaeus wat onmogelijk is bij mensen. Zacchaeus kan onmogelijk het koninkrijk van God binnen gaan. Waarom? Omdat hij een rijke is. Maar wanneer dat Jezus tot hem komt en hem roept, wat gebeurt er dan? Ja, we zien het niet. Iedereen is verontwaardigd, maar in zijn huis, die ontmoeting tussen de Jezus en Zacchaeus, zorgt er dat er bij Zacchaeus iets totaal verandert. Klampt Zacchaeus nog vast aan zijn rijkdom? Nee. Er is geen moeite ervoor om er afstand van te doen. Dat is het gevolg van die ontmoeting tussen de Heer Jezus en Zacchaeus.
Dat is vast een woord. Je kunt ook stellen, als die rijke jongeling stel dat dat op rechtmatige, op rechtmatige wijze verkreeg rijkdom is, terwijl dat eigenlijk die Zacchaeus maar al te goed is, dat het onrechtmatige wijze verhouden is.
Wie zegt dat? Wie zegt er dat Zacchaeus dat onrechtmatig verdienen?
Dat is een tollenaar, dus ze worden erkend voor te vele ambtenrekeningen aan te doen.
Het is al verpest, is dat er wel.
Als ik het gedaan heb, zegt hij, ben ik bereid om het weer te geven.
Dan mag ik dat niet zeggen als ik het niet gedaan heb.
Dat weet ik niet.
Dus ik denk dat Zacchaeus toch overtuigd is van het feit dat hij ergens iets onrechtmatigs gedaan heeft en dat daardoor ook meer de contradictie is dan die rijke jongeling. Dat is zeggen dat hij hem vertrouwt op zijn rijkdom, omdat hij hem op rechtmatige wijze verkeerd heeft, dan mag dat eens. Je weet wel, hier en daar heeft wel wat gedaan die niet klopt, en dat moet ook herkend. En in principe het leven is komt van je.
Ja, maar dat is niet de kaart van de zaak, Christophe. Hier zie je dat er eerst ook meteen erbij zegt dat het onmogelijk is voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Als God niet een werk in zo iemand doet, dan gebeurt het niet. Dus of dat dan nu onrechtmatige rijkdom is, of rechtmatige rijkdom, dat maakt de zaken niet. Het punt is, dat wie dat rijk is, heel moeilijk het koninkrijk van God kan binnengaan. Alleen wanneer dat God een levensveranderend werk in hem doet. En Zacchaeus is daar een illustratie van. Het is dat de Heer Jezus hem roept. En zegt van Zacchaeus, kom gauw naar beneden. Vandaag moet ik in je huis zijn. Dat uiteindelijk aan het eind van het verhaal behouden is aan dat huis te deel valt. Dat is de reden. En je hangt inderdaad niet vast aan zijn rijkdom. En misschien had hij er wel zaken ontvreemd. En we weten, tollenaars aan de reputatie, ze mochten een bepaald deel meer vragen van de belastingen voor zichzelf. En daar werd misbruik van gemaakt. Maar ze werden ook allemaal in de nek bekeken, omdat ze uiteindelijk werkten voor de bezetter. Maar het punt is hier, dat hij bereid is om mensen ruimschoots te vergoeden, wat hij ze ook maar iets te kort gedaan heeft. En dat doe je alleen maar, wanneer dat er innerlijk in jou iets veranderd is. En hier in deze geschiedenis grijpt dat ook terug. Kijk maar een keer naar de prediking van Johannes de Doper, die hier uitvoerig beschreven wordt in Lucas hoofdstuk 3. Vers 7. Johannes Doper predikt en allerlei mensen komen naar hem toe om door hem gedoopt te worden. En dan lezen we vers 7. En hij zei dan tot de menigte die uitliepen om door hem gedoopt te worden, adderige broed, wie heeft u een aanwijzing gegeven om de komende toorn te ontvluchten? En wat zegt hij dan? Breng dan vruchten voort de bekering waardig. Breng dan vruchten voort de bekering waardig. Dat is wat hij bij Zacchaeus ziet. Zacchaeus brengt vrucht voort de bekering waardig. Dus als we dat contrast zien tussen die beiden, hoe dat uiteindelijk de twee geschiedenissen parallel lopen en het ene lat vooruit wijst naar het andere, dan is het ook mogelijk om vanuit die parallel die andere verbindingen te zien. Die blinde Bartimeus leert ons iets. En de verkondiging van de dood van de Heer Jezus, de aankondiging van het lijden en de dood van de Heer Jezus, die staat dan niet voor niks tussen. En nu is het aan jullie om tegen de volgende keer om proberen te zoeken naar die verbanden. Dus het begint bij de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. En er is niet voor niks dat daarop volgt de kleine kinderen. Probeer ik dat verband niet te zoeken van waaruit hij vanavond overdacht hebt. Wie dat zitten? Dan gaan we dat de volgende keer verder bij stilstaan. Dus probeer vanuit die derde geschiedenis en die zesde geschiedenis de verbanden te leggen naar wat er aan vooraf gaat. Nog vragen?
Dan kunnen we afsluiten met gebed.